Gemeente hier in de kerk, ook de gasten in ons midden, ook degenen die hier thuis verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst die een voorbereidingsdienst is op het heiligavondmaal dat volgende week gevierd zal worden. Aantal afkondigingen van uw kerkraad. Vanmiddag zal dominee de Deugd voor u voorgaan. Volgende week zondag hoop ik zelf in beide diensten voor te gaan. Dan is het bediening van het heiligavondmaal en ook dankzegging. Na de dienst, deze dienst, is een gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Ook de gasten zijn van harte welkom. Dinsdag 23 juni, 's avonds om 8 uur, gebedskring bij de familie Wisse. Bij de Steven van der Brink, Paulus Pottelaan 21. Woensdag 24 juni is er een gemeenteavond hier in de kerk. Donderdag 25 juni, 's avonds om 8:30, bezinningsuur in verband met heilig avondmaal. Ik wil het hebben over 1 Korinthe 11. Waar die bekende zinsnede staat, je een oordeel eten en drinken. Wat betekent dat precies en wat is de context ervan? Zondag 28 juni is er 's avonds om 8:30 zingen in de kerk. Voor genoemde data geldt zo de Heere willen wij leven zullen. Er zijn ook collecten in deze dienst. De eerste is een diaconale collecte voor de generale diaconale commissie en heeft een speciale bestemming. Christelijk voortgezet onderwijs in Malawi. De tweede is voor pastoraat en eredienst. De derde is voor de kerkvoogdij. Er is ook een deurcollecte die voor het landelijk jeugdwerk bestemd is, van harte aanbevolen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we ons verlangen uitzingen met Psalm 42, het eerste vers, mijn ziel dorst naar de Heere. 42 vers 1. Nadat we samen naar de heilige wet van de Heer onze God hebben geluisterd, zingen we Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, dat is een duidelijk bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, maar ook heel ontdekkend. Hè? Wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Dat is ook waar. Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet zinloos, gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heere, dat is Jezus Christus, heeft dit kort en krachtig samengevat toen hij sprak: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Amen. Samen bidden, gemeente, voor een aantal gemeenteleden. Voor Bas-Jan en Melanie Oskam van Veldhuizen, Vlietenweg 12 en hun kinderen. Ze hebben lang bijgedragen aan de zorg voor Sam via een PGB die op 17-jarige leeftijd is overleden en intussen ook al is begraven. We willen ook bidden voor Rianne Blankenstein van Rijn, koepelaar 42, die in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege het norovirus. Ze is nu thuis om op te knappen. We willen ook bidden voor Joël Overeen, die deze week een herexamen heeft. Het is deze week ook gebed voor vluchtelingen, 14 tot 20 juni. En we willen bijzonder bidden voor vluchtelingen dat zij hun toevlucht zullen nemen tot de Heer Jezus. En daarbij hem een thuis zullen vinden. Laten wij samen bidden. God en Vader van ons Heer Jezus Christus. God van alle genade en barmhartigheid. Wij loven, wij danken u voor uw grote genade. Die u aan ons bewijst, telkens weer opnieuw, iedere zondag. Als u hier bent met uw woord en met uw geest. Om ons aan te spreken met de levende stem van u. U bent het die uw woord waarmaakt. En volgende week zal dat in het sacrament ook verzegeld worden. Dat juist het geloof dat zo aangevochten en zwak is, regelmatig, dat u dat wil versterken. Zodat we aan uw woord genoeg leren hebben. Aan de beloftenis van u niet twijfelen door ongeloof, maar gesterkt worden in het geloof. En zo u de eer geven. Heere, wij bidden voor elkaar zoals we hier zijn. U kent ons hart voor hart. U weet van alle zorgen, van alle moeite en verdriet. En wij bidden om troost en om kracht. Om moed als we moedeloos zijn. Heere, wij bidden bijzonder ook voor Bas-Jan en Melanie en hun kinderen. Als het verdrietige bericht tot hen kwam dat Sam is overleden. Op zo'n jonge leeftijd, lang ziek geweest. En ze hebben zich daarvoor mogen inzetten voor hem. Door een bijdrage te leveren aan de zorg over hem. En heren, daar is een band ontstaan. En die is er nog steeds. Maar zijn plaats is leeg. En wij bidden, heren, wilt u troostend nabij zijn bij de ouders van Sam. Wilt u geven dat dat hen ook bij u mag brengen. Maar wilt u ook Bas-Jan en Melanie, de kinderen, vertroosten, kracht geven, ook voor de weg die volgt. En de lege plaats wordt doorleefd. Heren, wij willen bidden voor Rianne die in het ziekenhuis lag en het norovirus heeft en nu weer thuis is om aan te sterken. Wij bidden dat u haar herstel geeft. Dat u kracht geeft, verloren krachten teruggeven en ook geven dat ze haar toevlucht neemt tot u. Dat u met haar zijn, met Nico en Jeditja. Heren, we willen ook bidden voor Joël Overeen die komende week een herexamen heeft. Wilt u hem daarbij helpen? En uw zegen geven als hij zich daarvoor ingespannen heeft. En wilt u geven dat hij dat herexamen zal halen? U weet alle dingen. En zo mogen we ieder die ook wacht op een uitslag, als Matthijs, wilt u daar ook bij zijn. En mogen we zo ook hun leven in uw handen geven. Heren, zo bidden we ook voor de vluchtelingen. Heren, geen huis, van huis en haard verdreven, om allerlei redenen. We kunnen dat niet allemaal helder krijgen, maar heren, wij bidden dat u ervoor zorgt dat ze mensen mogen ontmoeten die de Heer Jezus kennen. Dat ze hen vertellen dat u in de Heer Jezus een thuiskomen bereidt bij uzelf. En wilt u dan met uw Heilige Geest krachtig in hun hart werken, zodat ze dat ook zullen ervaren. Heer, er zijn zoveel middelen waardoor u dat kunt doen. Als we horen dat u ook via bijzondere kanalen op het internet het evangelie ook juist bij die mensen brengt. Wij bidden dat u dat zegent. Heer, wij bidden voor de christenen onder hen die vervolgd worden, ook in de kampen, ook zelfs in Nederland. Heer, dan bidden we om uw steun en kracht, om uw bescherming en bewaring. Zo dragen we elkaar aan u op, Heer, in deze voorbereidingsdienst. U weet met welke gedachten wij naar het avondmaal kijken. En wilt u door het woord en door uw Heilige Geest de vragen die we hebben beantwoorden. En wilt u de twijfels wegnemen. Wilt u bekeren wat onbekeerd is. En tot de Heer Jezus Christus leiden, dat wij niemand zien dan Hem alleen. Want dat is wat het avondmaal ons zegt. In Hem genoeg te hebben voor u. Heer, wilt u dat zegenen en wilt u zo met ons allen zijn, ook als we thuis verbonden zijn met de gemeente. Wilt u ons zegenen als we zingen met elkaar, als we onze gaven geven. Als we op de een of andere manier in deze dienst of daarbuiten een taak hebben, wilt u ons daarbij helpen en nabij zijn. Zo bidden we om uw zegen, Heere. Hoor onze gebeden en neem onze dankbaarheid aan voor al uw goede gaven. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, anders dan u gewend bent, zal ik nu eerst met u het formulier lezen, dat eerste stuk. Vaak is dat een sluitstuk, maar het is ook mooi om daarmee te beginnen. En daarna wil ik de schriftlezing doen en de catechismusvragen die in deze morgen centraal zullen staan. Dus eerst het formulier van het Heilig Avondmaal, het eerste gedeelte. Zie ik dat ik niet het hertaalde heeft. Heeft iemand dat voor mij? Bedankt. Dat heb je met twee gemeentes. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het niet onderscheidt het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De berachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen, die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die wee mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handeling geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en aan alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle verzekerd van zijn dat er geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. We gaan met elkaar het woord van de Heer lezen. En dat doen we uit 2 Korinthe 13. 2 Korinthe 13. En het vijfde vers staat centraal in de preek. 2 Korinthe 13. Paulus zegt daar: dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezig aan degene die tevoren gezondigd hebben. En aan al de anderen dat als ik terugkom, ik hen niet zal sparen. Omdat u zoekt een proeven van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht van God. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht van God in u. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf, of kent u uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat u enigszins verwerpelijk zijt. Maar ik hoop dat u zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat u geen kwaad doet. Niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat u het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezig deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijn de strengheid zou gebruiken, naar de macht die de Heere mij gegeven heeft, tot opbouw en niet tot neerwerping. Voorts, broeders, wees blij, word volmaakt, wees getroost, wees eensgezind, leef in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus, u groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. De tekst die centraal staat is het 5e vers. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, of kent u uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat u op de een of andere manier verwerpelijk bent. Wij lezen de catechismus, vraag 80 en 81. Pardon, 81, 82. Heel geschikt voor een voorbereidingsdienst, dus vandaar dat ik ze hiervoor bewaard heb. Vraag 81, de vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dan is het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans desondanks vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid, een hele mooie zin, ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer, dat is een proces, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, dat zijn de huichelaars, en die zich niet van harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. 82 zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis, dus met wat ze geloven, en met hun leven, dat is hoe ze zich in het leven gedragen, als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Nee, want zo wordt het verbond van God ontheiligd en de toorn over de gehele gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening, de instelling van Christus, om deze mensen, totdat zij betering van hun leven bewijzen, door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. En dat zijn de twee, dat komt in de volgende zondag aan de orde, namelijk de prediking van het evangelie, moet helder zijn daarin, en de tucht, de kerkelijke tucht, die probeert mensen terug te trekken naar de Heer Jezus. Gemeente, tot zover alles wat wij gelezen hebben met elkaar. Thema voor deze dienst: noodzakelijk zelfonderzoek voor deelname aan het heilige avondmaal. Ten eerste, hoe ga ik wel aan? En ten tweede, hoe ga ik niet aan? Dus noodzakelijk zelfonderzoek. Ten eerste, hoe ga ik wel aan? En ten tweede, hoe ga ik niet aan? Dus u voelt wel aan, als u deze punten hoort, het is niet de bedoeling dat je blijft zitten. Het is het bevel van Christus. Vandaar deze punten. En de catechismus is ook zo, heeft zo ingestoken, hoe ga ik wel aan en hoe niet. We gaan met elkaar zingen en u krijgt gelegenheid vooraf de Heere te dienen met uw en jouw gaven. Wij zingen op Psalm 26, daar wordt ook de huichelaar in genoemd. 26 vers 4, 6 en 7. 26 vers 4, 6 en 7. Gemeente, waarom moeten we dat steeds weer horen? Kom dan. Want alle dingen zijn nu gereed. Waarom moeten we dat steeds weer horen? Om niet te komen met wat wij hebben en dat op tafel te leggen bij God. Maar alleen maar in het licht te hoeven komen. Met dat hele bestaan van ons. En te ontvangen wat Hij voor ons heeft klaar liggen. Dat is evangelie. Dat is echt een goede boodschap. Wie in het licht komt, tot hem kan niet anders zeggen dan met de hoofdman over 100. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Over dat in het licht komen van hem. We zien dat u dat juist tegenhoudt. Of jou. Omdat u zich dan echt schaamt voor hem. Daar hoor ik niet bij aan die tafel van de Heer Jezus. Want hoe kleeft mijn ziel aan het stof, aan deze aarde, aan het leven. Ai, zie mijn nood. Herstel mij. Doe mij naar uw woord herleven. Ik leg voor uw oog, dat ook, mijn weg en wandel bloot. En welke angst mij telkens weer opnieuw doet beven. Wat zijn de psalmen eerlijk, hè? En herkenbaar. Hele worsteling, hè? Misschien wel heel herkenbaar voor u en voor jou. Dan is die vraag 81 wel heel urgent. Voor wie is het avondmaal van de Heere ingesteld? De vraag is dan, mag ik tot het avondmaal van de Heere gaan, zoals ik nu ben? En het antwoord van ieder kind leert dat door de catechismus. Mag ik tot het avondmaal gaan? Luister, Christus heeft mij en alle gelovigen, zegt dat kind, bevolen, tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken. Dus eigenlijk mag ik helemaal niet vragen, mag ik? Het is een bevel van Christus zelf. Ik kan dat niet naast me neerleggen, dat mag ik ook niet doen. Dat zou ongehoorzaamheid zijn. En daarom is deze vraag in de catechismus, zo'n beproevende vraag, is ook niet bedoeld van, ga ik volgende week wel of ga ik volgende week niet? De vraag is, hoe ga ik aan? Dat is de vraag in de voorbereidingsweek. Hoe ga ik aan? Hoe kan ik op de juiste manier deelnemen? En dat roept, en dat is misschien voor u best wel een beetje een woord wat van alles bij u oproept. Hè? Zelfbeproeving. Het is altijd nodig, ook juist in een week van voorbereiding, heeft dat kerkelijk ook, en daar dient de kerk u ook in, dat is ook het mooie, heeft dat een plek, 4 keer per jaar. En sommigen denken dat is iets van reformatorische kerken, van behoudende kerken die dat doen. Maar dat is niet waar, want al ruim voor de reformatie was het voor de viering van de Eucharistie, in de toen nog hele kerk, Rooms-Katholiek, was het verplicht in de weken voor te biechten bij de priester. Het had echt al een plek in de kerk, ook in de vroege kerk al. En in de plaats daarvan, van dat biechten, heeft de reformatie daar de voorbereidingsweek en de preek ook ingesteld. De Bijbel zelf spreekt ook van zelfonderzoek. In onze tekst 2 Korinther 13 vers 5 er staat, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Christus Jezus in u is? Of het moet zijn dat u op de een of andere manier, daar kun je ook achterkomen, verwerpelijk bent. Onderzoek uzelf en dan beproef, dat is test jezelf. Test jezelf. En in deze tekst staat het woord uzelf helemaal vooraan. En dat zegt wel wat. Want in Korinthe, dat heeft met de situatie te maken, in Korinthe was iedereen heel druk met anderen. Vooral met Paulus. Die lag echt onder een vergrootglas. En dat is natuurlijk altijd een heel groot gevaar, toch? Dat je drukker bent met anderen dan met jezelf. En ik moet eerlijk zeggen, gewoon de ervaring leert dat ook, dat juist bij degenen die blijven zitten, dit in hele toch wel veel voorkomt. Juist dan. Dat is ook logisch, want als je aan het avondmaal komt, heb je genoeg aan jezelf. Als het goed is. Dan heb je het helemaal niet meer over een ander. We lezen hier, dan heb je een mishagen aan jezelf. Niet aan je buurman en je buurvrouw, maar aan jezelf. Wist u dat blijven zitten daarom net zo erg is als misbruik maken van het avondmaal? Dat is net zo erg. Het oordelen over anderen en dan zelf blijven zitten is, zou zomaar een dekmantel kunnen zijn om je eigen zonde, namelijk het verloochenen van hem, mee te verbloemen. En het kan heel geestelijk klinken, dat kan. Want je neemt het zo nauw, hè? Je neemt het zo nauw. Maar je neemt het niet nauw met het bevel van Christus om de dode zeren te gedenken. Kolbrugge is daar heel scherp in. Die zegt, wij zijn er altijd op uit om onze eigen wegen te rechtvaardigen en goed te praten voor God en alle schuld op de naaste en op de omstandigheden te schuiven. Soms zelfs op de kerk waar je vandaan komt. Dat dat zo'n belangrijke rol speelt. Dat je daarna wijst. Belangrijker dan het bevel van Christus. Ik zeg het even scherp, hè, zoals Kolbrugge dat zegt. Beproef u zelf. Of u in het geloof bent. Of, zegt hij, of u in het geloof bent. Alsof Paulus daar aan twijfelt. Lijkt, of niet? Nou nee, hij zegt eraan, achteraan. Of weet u niet? Met andere woorden, natuurlijk weet u dat wel, dat Christus Jezus in u is, toch? Of u moet op de een of andere manier de test niet doorstaan. Gemeente, zelfonderzoek is noodzakelijk voor hen die Christus belijden als hun Here en Heiland. Voor wie is het avondmaal van de Here ingesteld? En dan laat het antwoord de bekende drieslag zien. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Iedere christen, iedere deelnemer weet daar iets van. Luister maar. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Ik heb er pas een stukje in de kerkbode over geschreven. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat je beseft dat je tegen de Here gezondigd hebt. Dat als je in het licht komt van het vriendelijk aangezicht van God, dat je je voor hem schaamt. Omdat je dan juist in het licht je zonde ziet. Dat heeft helemaal niets met een negatief zelfbeeld te maken. Je kunt zelfs een positief zelfbeeld hebben. Maar als je voor God staat, dan denk je, ik ben niet die ik moet zijn en die ik wil zijn. Dat is dat mishagen. Ik mishaag mezelf vanwege mijn zonde. Ik heb een schuld van 10.000 talenten tegenover God. En mijn naaste heeft maar 100 penningen schuld tegenover mij. Dat staat ook totaal niet in verhouding met hoe ik tegenover God sta. En daarom snapt u, jij, ik hoop dat u het met me mee zegt. Snapt u die tollenaar heel goed, die de Heer Jezus als voorbeeld gebruikt in die gelijkenis. Die het enige wat hij te zeggen heeft voor God is, o God, wees mij zondaar genadig. Het gevolg hiervan, let maar op die tollenaar, is dat hij het niet meer over een ander heeft. Wie wel? De fariseeën. Die zegt, die wijst. Die, ik ben niet blij dat ik niet ben als die en als die en als die tollenaar. Dus als je naar een ander blijft wijzen, past veel beter bij die fariseeën, terwijl je net doet of je een tollenaar bent. Ziet u? O God, wees mij zondaar genadig. De vraag is natuurlijk wel van wanneer leeft dat besef diep genoeg? Die vraag krijg ik heel vaak. Wanneer weet je dat diep genoeg? Kun je heel lang ophouden zo'n vraag. En je daardoor ook bij de genade van God vandaan houden. Je bent er nog niet aan toe. En je moet eerst je zonde dieper, beter en ook echter leren kennen. En dan? Ja, dan kan het. Dat is wel gevaarlijk, want dan kun je met een goed argument de oproep van de Heer Jezus afwijzen. Ik ben er nog niet aan toe, Heer. U kunt roepen wat u wilt, maar ik ben er nog niet aan toe. Weet u wat Calvijn daarover zegt? Wanneer ken je je zonde goed genoeg? Als je je zonde zo ziet dat je reden genoeg vindt om een beroep te doen op de genade van God. Al is het maar één zonde die je zo hoog zit en die je zo dwars zit. Eén zonde. Dat je voelt, Heere, ik vind het zo erg dat ik deze zonde telkens weer doe, maar het lukt me niet om dat te boven te komen. Ik heb vergeving nodig en ik heb ook redding nodig van u. Dan is die ene zonde, misschien kun je dat zelf al bedenken welke dat is, misschien zit je er wel in, u. Is die ene zonde aanleiding om met heel je bestaan tot God te komen. En dan is die ene belijdenis genoeg om in de ogen van God genade te vinden. Vraag maar aan die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Hij ging gerechtvaardigd naar huis, zegt Jezus. God, met alles wat ik heb, zegt u het na, en jij? Met alles wat ik heb en ben, is één ding heel zeker. Ik ben een verloren mens. Is dit omdat je Gods eer zoekt? Nee. Omdat de angst je naar de keel grijpt. Wat als ik verloren ga? Het is juist degene die zich heel ziek voelt en weet dat hij er zelf niets aan kan doen om zich beter te maken, dat hij een beroep doet op de kundigheid van de arts en ook op de gewilligheid van de arts. En de arts is de Heer Jezus en hij zegt dit: keer terug tot mij en ik zal uw afkeringen genezen. Stop dus met proberen hetzelfde te doen. Hij zegt: ik zal jouw afkeringen genezen. Kom eerst naar mij toe. En dan gebeurt het. God is, gemeente, niet te trots om zich over ons heen te buigen en zich over ons in onze verlorenheid en zondigheid te ontfermen. Dat is het werk dat hij het liefste doet. Dat komt recht uit zijn hart. Als hij aan Mozes vertelt wie hij is, dan is het eerste wat hij zegt: ik ben barmhartig. Wat is dat? Als ik zie dat jij in je ellende voorbelicht, kan ik maar één ding doen. Dat is je oprapen. En mij over jou ontfermen. Ja, maar mijn zonde dan? Nou, dat is het tweede wat ik wil zeggen over mezelf. Ik ben ook genadig. Dat betekent dat ik de zonde vergeef. Gemeente, noem nou eens iemand in de Bijbel op. Iemand die zijn zonde genoeg kent, diep genoeg kent. Dat je daarmee bij God terecht kan. En dat je berouw klopt. En dat God dan zegt: hey, jouw berouw is nu goed genoeg. Ik kan je niet meer weigeren. Wat gebeurt er dan? Dan wordt je berouw de grond waarom God jou genadig is. En dat is niet de grond waarom God vergeving geeft. De enige grond is wie hij zelf is. En dat is dat hij barmhartig is en genadig. En waar zie je dat het scherpst? Aan het menu dat op tafel ligt. Jezus Christus en die gekruisigd. Daar zie je dat. Dat God die intentie met u en met jou heeft. Daarom is het avondmaal, gemeente, voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En dan volgt, de zin loopt door, en nochtans vertrouwen. dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Nochtans, hè, moeilijk woord, we zouden vandaag zeggen, ondanks dat ik zo'n zondig mens ben, en dat weet ik, en daar heb ik verdriet van binnen, vertrouw ik toch dat mijn zonden vergeven zijn. Dat is nochtans, tegen alles in, op hoop, tegen hoop. Volgende week zondag preek ik daarover. En waarom nochtans mijn zonden vergeven zijn? Omwille van Christus. En hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat? Heeft God dat zelf tegen jou gezegd? Dat het ook voor jou is? Nou, 1 Johannes 1 vers 7. Het woord is heel persoonlijk van God aan mij. Want het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt van alle zonden. Alle. Er blijft er geen één over. Ik stel tegen al mijn zonden, die meer zijn dan de haren van mijn hoofd, Psalm 40. Stel ik het woord van God, dat stijgt daar bovenuit. Dat is de waarheid, niet wat ik voel, maar wat God zegt. Dat bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Weet u wat dat betekent? Want dat zeggen we heel gemakkelijk, hè? Want wat houdt dat nou in, dat bloed? Hè? Nou, Christus, de Zoon van God, is mens geworden. Vlees en bloed. En hij offerde zijn leven op aan zijn Vader, omdat wij onszelf, ons eigen leven, voor onszelf hebben gehouden. En het ook steeds geneigd zijn om voor onszelf te claimen, het leven, toch? Of niet? U die de Heer kent, beaamt dat. Je bent geneigd om je leven voor jezelf te claimen. Dat zit erin. Jezus niet. Hij gaf zijn leven over aan zijn Vader. We zouden met heel ons leven moeten liefhebben, vrezen en eren. Maar dat lukt ons niet. We missen dat doel in ons leven. En dan zegt het evangelie, het woord, dat zegt dat Jezus, de Zoon van God, met eerbied gezegd, in onze schoenen is gaan staan. In onze schoenen. En mens is geworden om dat doel, wat wij missen, te bereiken. En wat zegt hij aan het kruis? Tetelestai. Dat is, het is volbracht, zit het woord telos in, dat betekent doel. Het doel wat wij missen, heeft hij bereikt. Voor ons. In onze plaats. En daar is zijn leven, heeft hij zich voor opgeofferd. Dat is dat bloed dat hij opgeofferd heeft. Als God dat bloed ziet, wordt hij blij. Want zo wil hij de mens zien, zoals Jezus is. God komt aan hem niets tekort. Jezus zegt met volle overtuiging, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft in de dood, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En wat doet nou dat geloof? Wat doet dat nou dat vertrouwen? Iemand die zichzelf mishaagt vanwege zijn zonde. En ziet, ik red het niet voor God. En God biedt het aan. Zijn zoon, voor jou. Alles volbracht. Die neemt hem aan dankbaar als gave van God. En God rekent dan wat van Jezus is mij toe. Dat vertrouwen dat als je met Jezus tot God komt, dat je dan redt voor hem. Dat hij je niet meer veroordeelt. Durham, Puritein, die zegt, wat is geloven? Dat is stoppen met op je eigen benen staan en je als een ziek mens laten vallen op een zacht bed om te rusten. Ik vind dat echt heel mooi gezegd. En dat bed, dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Daar rust in te vinden. Daar vertrouw ik op. En dat is genoeg. Jezus zegt, u die nou al jaren aan het worstelen bent, gemeente, ook die zitten er onder ons. En altijd maar op zichzelf zien. Wat zegt het evangelie en het avondmaal daaraan verzegeld? Die zegt, zie niet op jezelf, maar zie op Jezus alleen. Het is volbracht. Kom tot mij, alle die vermoeid bent en belast, ik zal u rust geven. En ja, je ontvangt niet eerst rust om dan pas te geloven dat je er bent. Nee. Eerst ontvang je de Heer Jezus Christus als een gave van God. Je vertrouwt erop dat God zijn genade in hem aanbiedt. En dan pas ga je rust. Dat is toch zo? Als je op dat bed laat vallen, dat is geloven, dus vertrouwen. Je werpt je erop, je vertrouwt je er dan toe. Maar wanneer ga je pas rusten? Als je ligt. Dan pas. En niet in één keer ben je uitgerust, maar dat heeft tijd nodig. En je moet er steeds gebruik van gaan maken van dat bed. En dan rust je uit. En dat is wisselend zwak en sterk, dat geloof. Heel vaak wordt dat huwelijk, wordt het de relatie tussen Christus en zijn bruidskerk vergeleken met een huwelijk, hè? In een goed huwelijk heb je momenten van dat je het voelt. Diepe liefde, voelbare liefde. En ja, je bent ook blij met elkaar, hè? Maar heb u dat elke dag? Ik hoop het wel natuurlijk. Zeker, zeker. Ik gun het u ook. Maar ik denk dat de ervaring anders is. Je hebt ook periodes van kou, hè? Dat het even gewoon niet meer zo voelt. En van misverstanden. Dat je elkaar niet begrijpt. En van momenten dat je de verbinding gewoon helemaal kwijt bent met elkaar. En wat doe je dan in zo'n lastige periode? En dan red je je huwelijk niet door een beetje weemoedig terug te gaan zitten bladeren in je trouwalbum. En te hopen dat het gevoel van toen weer terugkomt. Nee. Je gaat investeren in de ander. Je zoekt die ander op. Je neemt tijd voor elkaar. En je doet wat die ander nodig heeft. En je kiest ervoor om trouw te blijven. Ook als je dat op dat moment even niet voelt. En dan volgt de warme gloed pas gaandeweg daarna. Dus als je een periode hebt, dat zult u ook wel eens hebben, heb ik ook regelmatig, dat je gewoon niks voelt, dat het zo dor is en twijfel in je hart. Dat kan je heel erg verlammen als je dan alleen maar de vraag stelt, is er in het verleden ooit een moment geweest waarop ik het echte geloof heb ontvangen, dat het wel echt was? Kan je verlammen? Was het toen wel echt wat ik toen meemaakte? Ik vind daarom een hele gevaarlijke opmerking, wat je soms hoort van de laatste ontmoeting met Jezus is de beste verzekering. Nee, want dat is dat terugbladeren in dat album. Zelfs daar twijfel je aan. Die vraag drijf je bij hem vandaan. Nee, stel deze vraag. Vlucht ik op dit moment, nu, met heel mijn bestaan, met alles erin en eraan, en mijn twijfels, naar Christus toe, nu. Al schudt en rammelt het aan alle kanten. Ik houd het bij wat Jezus heeft gezegd. Die tot mij komt, nu, zal ik niet uitwerpen. Daar steun ik op. En daarmee kom ik tot hem. Ik vind dat mooi. Moede kom ik, arm en naakt. Tot God die zalig maakt. En daarom kom ik tot hem. Hij maakt mij zalig. Dat is rust. Rust op dat bed. Hij doet het. En wij blijven zwak. Ook in ons geloof. Ook in ons geloof. Ook als onze zonden vergeven zijn. Want de zonde, u herkent dat, broeders, gemeente, u herkent dat, hè. De zonde is iets waar je elke dag mee te maken hebt. Ik kan niet op mezelf steunen en op mijn eigen successen rusten. Geen dag van mijn leven, maar op Jezus alleen. Als de zonde mij benauwt, dan zing ik het, vaste rots van mijn behoud. En daarom ga ik ten avondmaal. Want ik geloof, ik vertrouw, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dat is geloof, hè? En daarom vind ik het ook dat ene zinnetje zo mooi. Dat zelfs de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven is bedekt. Voor wie? Niet voor mij, want ik voel ze en zie ze nog voor ogen. Maar voor God. God ziet ze niet meer. Ze zijn weg. voor zijn aangezicht bedekt. Mooi, hè? Die moet je vasthouden. Zo'n zinnetje moet je uitknippen en moet je ergens op plakken, dat je niet meer vergeet. Zelfs de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En ik verlang, en ik, dat is een kenmerk voor iedere avondmaalganger, hè? Ik verlang zo mijn leven te beteren, maar het valt zo tegen. Maar juist het avondmaal verzekert de Heilige Geest je dat het je in Christus geschonken is. Dat is nog een hele andere manier van denken, hè? Dat je het zelf moet opbrengen voor God. Dat. Wat je weer niet redt. Maar de Heer Jezus zegt: uw vrucht wordt uit mij gevonden. En de Heilige Geest zegt in 1 Korinthe 1, laatste vers, een van de laatste versen. Hij zegt: Christus is u geschonken tot rechtvaardiging, tot heiliging en tot een volkomen verlossing. Nou, de Heer Jezus zegt: kom tot mij, ik zal je rust geven, ook als het over de heiliging gaat. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dat is wel wat je verlangt, hè? Dat is wel iets van de Heilige Geest, dat je dat heel graag wil leven voor God. Vrucht dragen. En daarom kom ik erom, tot Hem. Jezus, die het beschenkt uit enkel genade. Daarom is Hij ook het menu, hè, in het avondmaal, het menu. En wordt het geloof, dat zwakke geloof, zo versterkt door Hem te gebruiken, door Hem te eten en te drinken en Christus te ontvangen in je hart. Ik moest denken, wel, een poosje geleden moest ik in Terneuzen preken, naar Eind rijden. Dus meestal boeken we dan een huisje, of die krijgen we dan. Er was een boerderij. En er liep een kip. En verdraaid, die boer was er zelf verbaasd over. Het is niet de bedoeling dat ze hele nesten gaan maken, maar die had elke keer ergens onder de struik dat hij een ei gelegd. 14 dagen achter elkaar. Dus tel ze maar op, hoeveel eitjes? 14 eitjes. En toen ging hij erop zitten. En even later liep ze daar, over het erf. Trots, met 14 piepende kuikentjes eromheen. Nou. Heel gepiep van je welste. Totdat ik eraan kwam lopen. En ineens toen kloekte die kip, spreidde haar vleugels uit en daar kwamen ze. Aangerend naar haar toe. En wat deed ze? Ze sloot de vleugels om haar kuikentjes heen. En ik zag ze niet meer. Helemaal weg. Ja, trouwens, eentje die piepte even tussen de veren door. Met zijn kopje. Dat is heel leuk. Nou, dat is dus wat God doet, hè. De Heer Jezus zegt: kom naar mij toe. Want er is gevaar, hè, voor je leven. Kom naar mij toe. En Hij spreidt zijn vleugels uit in het avondmaal helemaal. En Hij roept: er is gevaar. En je verlangt dat je geloof sterker wordt. En dan blijf je niet zitten, want dan wordt het alleen maar zwakker. En dan wordt het gevaarlijk. Hoe klein het ook is. Je vlucht naar de Heer Jezus toe. Naar Hem. En wat doet Hij? Hij sluit zijn vleugels. En je bent veilig. En mag ik eens vragen? Was er één kuikentje tegen wie die kip zei: jij niet? Nee, hè? Ze wachten op allemaal. En ze kwamen ook allemaal. En ze bedekt ze allemaal. En dat is wat Jezus zegt: die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Gemeente, blijf niet bij Jezus weg. Laat dit de wijze zijn, de manier waarop wij aan het avondmaal deelnemen. Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongelovigheid te hulp, mijn zwakheid. Kent u dat niet? En jij? Want buiten die omgang met Jezus rust, en daarom kroekte die kip, het is gevaar, want die man komt eraan. Nou, buiten Jezus rust de toorn van God op ons. Het is echt wel zaak om tot Hem te vluchten. Ik ben ervan overtuigd dat als mensen zouden geloven in de genade en de bereidheid van de Heer Jezus om zondaars te redden, Hij is niet voor niks zo gekruisigd, dat zij in grote getalen in zijn armen vielen om zich door Hem te laten zalig maken. Geen kuikentje stond buiten. Alle pasten onder de vleugels. En zo ook de Heer Jezus. Hij wil niet dat je verloren gaat, maar dat je naar Hem toe komt. En dat je bij Hem schuilt. Hij zorgt voor je. Nog één ding. Een paar dingen nog. Maar de hypocrieten staat er dan. Oei. Dat vind ik altijd heel eng. U niet? Daar ben ik zo bang voor. Hypocrieten. En die zichzelf niet met hun hele hart tot God bekeren. Die eet en drinken zichzelf een oordeel. Zullen we eerst kijken naar het woord hypocriet? Wat is dat eigenlijk? Dat is een Grieks woord en dat betekent gewoon heel simpel toneelspeler. Een toneelspeler. En wat doet de toneelspeler? Die werkt volgens een bepaald script, een plan. Dat moet hij uitvoeren. Dus hij heeft er goed over nagedacht. Dat is heel belangrijk dat je dat onthoudt. Een hypocriet doet heel bewust bepaalde dingen. Speelt toneel. Bijvoorbeeld om er iets mee te verdienen, iets mee te worden. Je doet het om door de mensen gezien te worden. Of je denkt, nou het avondmaal redt mij. Dus ik ga maar aan. De Heer Jezus noemt fariseërs hypocrieten. Hij zegt, zij doen al die godsdienstige dingen, dat bidden op de hoeken van de straat en zo. En die tiende geven en vasten met een lang gezicht. Dat doen ze allemaal om door de mensen gezien te worden. Nou, dat is hypocriet. Terwijl het in het avondmaal niet gaat om jou, maar het gaat om Jezus alleen. Om hem kom je. En daarom is een hypocriet beledigt God ook. Door te denken dat hij hem voor de gek kan houden. Door toneel te spelen voor God. Dat is spotten met hem. En dan eet en drink je jezelf, staat er een oordeel. Komt uit 1 Korinthe 11. En wat dat is? Ik weet het niet. Ik weet echt niet. Laat dat maar aan God over. Zou ik zeggen. Er staat in ieder geval niet het oordeel. Laat dat duidelijk zijn. Het oordeel. Een. Hypocrieten. En dan in vraag 82. Dat zijn anderen. Daar staat. Moeten we ook diegenen tot dit avondmaal laten komen. Die zich in hun belijdenis en hun levenswandel. Als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Nou, dit gaat niet over hypocrieten. Want. Ja, dat kun je niet weten. Kijk, als je je aanstelt als ongelovig en goddeloos, dan kun je dat merken, dat kun je horen, dat kun je zien. Maar een hypocriet, dat weet je niet. Daar kun je niet over oordelen. Dat is Judas. Judas aan de tafel. Alle discipelen vroegen, ben ik het Heer? Ze hebben niet eens aan Judas gedacht. Nou, dat is echt hypocriet. En die had een plan, van tevoren. Die werkte volgens een bepaald script. Dat is hypocriet. Dus hypocrieten kunnen we gewoon niet tegenhouden. Dat kan niet. We kunnen niet over het hart van mensen oordelen. We kunnen alleen op de buitenkant afgaan. Maar er zijn ook mensen aan wie het wel ziet. En aan wie het wel merkt. En die doen zich voor als ongelovig of goddeloos. Dus in wat ze zeggen te belijden. Of in hoe ze leven. Horen en zien. Hè? En ja, bij belijdenis denk ik aan bijvoorbeeld. Hymenees en Philetus heb ik pas een keer over gehad. Maar dat je bijvoorbeeld niet in de opstanding van je lichaam gelooft. Hè? Dit is in de 12 artikelen terechtgekomen. Als je dat niet gelooft, is de opstanding van Christus ook zinloos. Hè? Dan gaat alles op losse schroeven. Dus dat bijvoorbeeld. Als iemand dat gaat vertellen, geloof ik niet meer in. Dan heb je het over een andere Jezus. Het raakt het belijden van de kerk. En als het gaat over je leven bijvoorbeeld. Hè, dat je, nou dan komt het rijtje dat we net hebben opgelezen. Over als je aan de navolgende zonde, als je daarmee besmet weet. Als je dat weet van jezelf. Bijvoorbeeld als je, heel simpel, als je voortdurend ruzie maakt met Jan en Alleman. Altijd heb je ruzie met die en dan met die en met die. En je maakt het niet goed. Zoiets. Of als je in dronkenschap leeft. Hè, dat je voortdurend naar de fles grijpt en daar niks aan doet. Je laat het gewoon voortbestaan. Of je bent hebzuchtig. Hè? Je stapelt op, maar je geeft niet weg. Het gaat er niet over of het een keer misgaat. Dat weten we allemaal wel, dat het daar niet over gaat. Als je je bekeert tot God en je hebt er verdriet van en je hebt er berouw van, dan wil God de zonde vergeven. Hè? Mag je weer opnieuw beginnen. Maar als je erin volhardt in de zonde, daar gaat het om. En je dus niet laat corrigeren door het woord van God en door de vermaningen van de gemeente. He, dan vertoon je niet de kenmerken van iemand die aan de tafel van de Heer Jezus hoort. Want hij is geen koning over je leven, je bent het zelf. Jij bepaalt zelf wat je doet. En je wil je niet eens laten gezeggen door het woord. Snapt u? Dat. Wat doe je dan? Ja, dan ontheilig je het verbond van de Heer. Dat is de enige plek in de catechismus dat voor het verbond voorkomt. Ik dacht, ja, hoe moet dat nou precies duiden? Maar ik denk dat dat het huwelijk is tussen Christus en zijn bruidskerk. De bruidsgemeente. Wie zegt aan de tafel te zitten, wie aan de tafel zit, betekent dat je zegt, ik hoor bij de bruid van Christus. En ik ben aan mijn man, mijn enige man, toegewijd met mijn hele leven. Maar als dat in je leven niet blijkt, en je leeft een bepaalde zonde, dan mis je dus dat bruiloftskleed. Je kent dat, die gelijkenis van de koninklijke bruiloft wel, waar die ene man zat zonder bruiloftskleed. Dat is dat. Je leven spreekt iets heel anders. Je bent zelf koning. Zo wordt het verbond van God ontheiligd. En je roept ook Gods toorn over de hele gemeente op. He, als één rotte appel op de fruitschaal steekt alle anderen aan. Dus het heeft ook nog gevolgen voor je medebroeders en zusters. Wat moet je met zo'n zondaar die volhardt en niet wil luisteren naar de preken niet. Want in de preken wordt het ook gezegd in de eerste plaats. Maar ook als je bijvoorbeeld gewoon naar iemand toe gaat. Dat is uw taak natuurlijk als u daar twijfels over hebt. Maar als dat niet lukt, kom je naar de kerkenraad. En de kerkenraad gaat naar de persoon toe en gaat het zeggen van, ja, dit klopt niet. Het is niet in overeenstemming met het woord. Je moet je bekeren. Onthoud je van het heilige avondmaal. Zo kun je niet aan, krijg je dan te horen. Dat zijn sleutels die je gebruikt. Op grond van het woord zeg je, Jezus is jouw koning niet. Dat zie ik aan je leven. Bekeer je, joh. Kom terug. Dat. Het is de bedoeling dat je, het is genezend bedoeld. Zo. Als je dat niet doet en je gaat toch aan, dan zit je aan God, dan zit je aan zijn gemeente en dan haal je Gods toorn over de gemeente. Ik hoop daar in het bezinningsuur wat meer over te zeggen. Gemeente zelfonderzoek is echt nodig, dat ziet u. En ook heilzaam voor iedereen. Allereerst om weer even scherp te hebben om wie het in je leven draait. De Heer Jezus. Of, ja, en te zien hoe rijk en gelukkig je bent. Of te ontdekken, ik mis die heiland nog. Of ik heb heel lang toneel gespeeld. Ik ben hypocriet. Of ik ben een ongelovig of goddeloos. En dan zie je dat je doodarm bent. En dat je dan zegt, Heere, daar is die voorbereidingsweek voor bedoeld. God wil dat je je bekeert. Dat je zegt, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan reikt hij u opnieuw de hand. Het is genadetijd, hè? De hand. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Echt. Echt waar. Maar ik durf niet. Ik durf niet. Waarom niet? Nou, wat voor hart heb ik? Zou Jezus dat niet weten? Veel beter als dat u dat weet. Mag ik u vragen, durft u wel te weigeren als hij u, jou persoonlijk roept? Hij zegt, keer terug tot mij en ik zal je afkeringen genezen. Ik zou zeggen, gebruik de komende week om je hart voor God open te leggen en heel eerlijk in het licht van God te komen. En dan volgende week met dat wat je hebt tot Jezus komt. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik sluit af met een tekst uit 1 Johannes 1. Ik kan het thuis nog eens even nalezen. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met hem, met Jezus, en wij in de duisternis wandelen, dus dingen bedekt houden, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij. En de waarheid is niet in ons. Maar indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Die belofte verzegelt die zondag aan het heilig avondmaal. Ik voor u. kom dan. Want alle dingen zijn nu gereed. Amen. ...119 vers 87 en 88... gaan we met elkaar zingen. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Dat is een ander woord voor verwachten. Ik zie naar u uit, Heere. Heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En 88, hun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119 vers 87 en 88. God van alle heil. Verheerlijk aan ons uw eigen barmhartigheid. Doe herkenbaar. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Zoek uw knecht. Uw dienares. En Heere, dan heeft u volgende week het antwoord. Ja, nu al. Zie, hier ben ik. Ik zal uw afkeringen genezen. Dank u wel, Heere. Voor wie u bent. En we belijden u. Dat we steeds weer afdwalen van dat evangelie. Dat we niet met het onze komen. Maar dat we genoeg hebben met wat u aan ons schenkt in Jezus Christus. Wilt u ons de genade geven om het woord van u in een oprecht hart te bewaren en ons heil alleen te verwachten van Jezus Christus, uw Zoon. Zegen ons, Heere, opdat wij uw genade zullen vasthouden. Om Jezus wil. Amen. 103, het zevende vers. Daar staat die mooie, troostrijke zin in. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en klein ze zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. En voor die mensen geeft hij het avondmaal. 103, vers 7. Hier en ook thuis met ons verbonden. Bewaar het woord van de Heer onze God. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.